from the conference center at
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de algemene vrouwenbijeenkomst van de 185ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers zijn gekozen uit het eerste presidium en de algemene vrouwenorganisaties van de kerk. De muziek wordt verzorgd door een gecombineerd jeugdwerk, jonge vrouwen en ZFV-koor uit Ringen in Salt Lake, Murray, Camas en Park City. Vrouwen, jonge vrouwen en meisjes van 8 jaar en ouder zijn uit de hele wereld bijeengekomen om advies en instructies van hun kerkleiders te ontvangen. Zuster Linda K. Burton, algemeen ZFV-presidente, leidt deze bijeenkomst.
Welkom in de algemene vrouwenbijeenkomst van de 185ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. In de gehele wereld zijn vrouwen en meisjes vanaf 8 jaar op vele locaties bijeengekomen. Er zijn ook vriendinnen van andere geloofsrichtingen bij ons en ook u heten we van harte welkom. Omdat we geloven dat we allemaal dochters van een liefhebbende hemelse vader zijn, verheugen we ons in ons zusterschap en danken u dat u gekomen bent. President Thomas S. Mons, die presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Mijn naam is Linda K. Burton, algemeen ZFV-presidente. We zijn dankbaar en vereerd dat president Monson en zijn raadgevers, de presidenten Henry B. Eyring en Dieter F. Uchtdorf, vanavond bij ons zijn. We houden van hen en steunen hen met heel ons hart. Tevens verwelkomen we ouderling Jeffrey R. Holland en D. Todd Christofferson van het Quorum der 12 Apostelen en bisschop Gary E. Stevenson, presiderend bisschop van de kerk. We waarderen hun liefdevolle steun en steunen hen op onze beurt van harte. Op het podium zitten ook onze geliefde zusters die in de presidiums van het jeugdwerk de jonge vrouwen en de ZTV dienen, als mede hun bestuursleden. Het is een grote zegen samen in dit wonderbare werk en een wonder te dienen. De muziek wordt vanavond verzorgd door een familiekoor met zusters uit Ringen in Salt Lake City, Utah en haar voorsteden, met Erin Parkthal als dirigente en met Linda Markets aan het orgel. Het koor en de aanwezigen zingen nu How Firm a Foundation, O Vast als een Rotssteen. We zingen de coupletten 1, 2, 3 en 7. Daarna wordt het openingsgebed uitgesproken door zuster Beverly Tingey. Ik mag u van haar vertellen dat ze 86 jaar oud is en momenteel in het ZTV-presidium van haar wijk in Holiday, Utah, dient.
Our foundation is saved.
our dear Heavenly Father.
Onze geliefde hemelse Vader.
We are grateful this day.
We zijn dankbaar dat we samen zijn gekomen om onderricht en raad van onze leiders te ontvangen.
And receive counsel from them.
Wij danken u, Vader, voor de vele zegeningen die u ons schenkt. We bidden dat we de leringen die we vandaag horen in ons hart zullen opnemen, zodat we ze beter zullen kunnen toepassen om u beter te dienen. Wij danken u, Vader, voor onze profeet, president Manson. We bidden voor hem, Vader, en we bidden voor al diegenen die met hem samenwerken. Wij danken u, Vader, voor alle zegeningen die we individueel ontvangen. We houden van u, Vader. We houden van uw Zoon. Wij verlangen ernaar u te volgen. En dat zeggen we in de naam van Jezus Christus. Amen.
Is 2015 is een historisch jaar, omdat we het 100-jarig jubileum van de gezinsavond en het 20-jarig jubileum van het gezin een proclamatie aan de wereld vieren. Ter ere van de leer van het gezin zullen we nu kijken naar een video van een familie-ensemble dat The Family is of God zingt. Daarna horen we van Sister Cheryl A. Esplin, tweede raadgeester in het Algemeen Jeugdwerkpresidium. Zij wordt gevolgd door Carol M. Stevens, tweede raadgeester in het Algemeen ZTV-presidium. Vervolgens kijken we naar een video van zusters die vertellen wat het gezin voor hen betekent.
Come on. My heart filled with the Spirit.
Mijn hart werd van de geest vervuld, terwijl ik luisterde naar die gezinnen die de heilige waarheid onderwezen. God geeft ons een gezin. Inspirerende muziek is een van de vele manieren waarop we de geest kunnen voelen. Waarbij hij tot ons fluistert en ons met licht en waarheid vervult. Het idee van met licht en waarheid vervuld te zijn werd vooral vele jaren geleden belangrijk voor mij. Ik woonde een vergadering bij waarin leden van het Algemeen Jonge Vrouwenbestuur les gaven over het vormen van geestelijk sterke gezinnen. Om dit te demonstreren, liet een van de jonge vrouwenleidsters twee frisdrankblikjes zien. In de ene hand hield ze een leeg blikje en in de andere een nog ongeopend vol blikje frisdrank. Eerst kneep ze in het lege blikje. Het gaf mee en bezweek onder de druk. Toen kneep ze met haar andere hand in het ongeopende blikje. Het bleef zoals het was. Het gaf niet mee en bezweek niet zoals het lege blikje, omdat het vol was. We vergeleken deze demonstratie met ons individuele leven en met ons gezin. Als we van de geest en van de waarheid van het evangelie zijn vervuld, hebben we de macht om de krachten te weerstaan die ons in de buitenwereld omringen en op ons inwerken. Als we echter niet geestelijk gevuld zijn, hebben we niet de innerlijke kracht om de druk van buitenaf te weerstaan en kunnen we onder de krachten bezwijken die op ons inwerken. Satan weet dat wij, als wij en ons gezin de druk van de wereld willen weerstaan, van het licht en de waarheid van het evangelie vervuld moeten zijn. Daarom doet hij alles wat hij kan om de waarheid van het evangelie te verwateren, vervormen en vernietigen en ons van die waarheid weg te houden. Velen van ons zijn gedoopt en hebben de gave van de Heilige Geest ontvangen. Het is zijn taak om de waarheid van alle dingen te openbaren en daarin te onderwijzen. Met het voorrecht van die gave komt ook de verantwoordelijkheid om waarheid te zoeken, te leven naar wat we weten en erover te vertellen en het te verdedigen. We kunnen het beste met licht en waarheid worden vervuld in ons gezin. De woorden in het refrein van het liedje dat we hebben gehoord herinneren ons aan het volgende. God geeft ons een gezin om daar te ontdekken wat wij kunnen zijn. Het gezin is de leerschool van de Heer op aarde, waar wij het evangelie kunnen leren en naleven. Wij worden in ons gezin geboren met de heilige plicht om elkaar geestelijk te versterken. Sterke eeuwige gezinnen en huizen die van de geest vervuld zijn, ontstaan niet vanzelf. Het vergt veel inspanning en tijd. En het vereist dat ieder gezinslid zijn of haar deel doet. Ieder gezin is anders. Maar ieder gezin waar zelfs maar één persoon naar waarheid zoekt, kan verschil uitmaken. Ons wordt voortdurend aangeraden om onze geestelijke kennis door gebed te vergroten en door de schriften en de woorden van de levende profeten te bestuderen en overdenken. In zijn conferentietoespraak over het ontvangen van een getuigenis van licht en waarheid zei president Dieter F. Uchtdorf: de eeuwige en almachtige God zal spreken tot hen die hem met een oprecht hart en eerlijke bedoeling benaderen. Hij zal tot hen spreken in dromen, visioenen, gedachten en gevoelens. President Uchtdorf ging verder. God geeft om u. Hij zal luisteren en hij zal uw vragen beantwoorden. Hij zal op zijn eigen wijze en tijd antwoord geven op uw gebeden. Daarom moet u naar zijn stem leren luisteren. Een anekdote uit mijn familiegeschiedenis illustreert deze raad. Enkele maanden geleden las ik het getuigenis van de zus van mijn overgrootvader, Elizabeth Staheli Walker. Als kind emigreerde Elizabeth met haar familie van Zwitserland naar Amerika. Toen Elizabeth getrouwd was, woonden zij en haar man en kinderen in Utah, bij de grens van Nevada, waar ze een postkantoor hadden. Hun huis was een stopplaats voor reizigers. Ze moesten dag en nacht klaarstaan om voor reizigers te koken en ze te bedienen. Het was zwaar, vermoeiend werk en ze hadden weinig rust. Maar Elisabeth's grootste zorg waren de gesprekken met de mensen met wie ze omging. Elisabeth zei dat ze het tot die tijd vanzelfsprekend had gevonden dat het Boek van Mormon waar was. Dat de profeet Joseph Smith gezag van God had ontvangen om te doen wat hij heeft gedaan en dat zijn boodschap het plan van leven en heil was. Maar haar huidige leven versterkte dat geloof helemaal niet. Sommige reizigers die hun pleisterplaats aandeden, waren belezen, ontwikkeld en slim. En wat ze altijd in het voorbijgaan zeiden, was dat Joseph Smith een sluwe oplichter was, die het Boek van Mormon zelf had geschreven en had verkocht om eraan te verdienen. Ze deden alsof iedere andere mening absurd was en beweerden dat het Mormonisme kletskoek was. Dergelijke woorden maakten dat Elisabeth zich eenzaam en alleen voelde. Ze kon met niemand praten en had niet eens tijd om te bidden, hoewel ze tijdens haar werk bad. Ze was te bang om iets te zeggen tegen hen die haar godsdienst belachelijk maakten. Ze zei dat ze niet beter wist of zij spraken de waarheid. En ze meende dat ze haar geloof niet had kunnen verdedigen, al had ze het geprobeerd. Later verhuisde Elisabeth en haar gezin. Elisabeth schreef dat ze meer tijd had om na te denken en niet steeds afgeleid werd. Ze ging vaak naar de kelder om tot haar hemelse vader over haar zorgen te bidden. Over de verhalen van die schijnbaar slimme mannen die haar hadden verteld dat het evangelie onzin was en dat Joseph Smith het Boek van Mormon had geschreven. Op zekere nacht had Elisabeth een droom. Ze zegt, het leek of ik bij een smalle weg stond die langs de voet van een heuvel voerde. Halverwege de heuvel zag ik een man die naar beneden keek en tegen een jonge man spreek of leek te spreken die op zijn knieën zat en over een gat in de grond heen leunde. Zijn armen waren uitgestrekt en het leek of hij iets in dat gat probeerde te pakken. Ik kon het stenen deksel zien dat kennelijk van het gat waarover de jongen zich boog was afgehaald. Er waren veel mensen op de weg, maar niemand leek geïnteresseerd in de twee mannen op de heuvel. Er gebeurde tijdens de droom nog iets dat mij zo vreemd voorkwam dat ik gelijk wakker werd. Ik kon met niemand over mijn droom praten, maar ik was er zeker van dat het ging om de engel Moroni die Jozef instrueerde toen hij de gouden platen ophaalde. In de lente van 1893 ging Elisabeth voor de inwijding van de tempel naar Salt Lake City. Ze beschrijft wat er gebeurde. In de tempel zag ik hetzelfde beeld dat ik in mijn droom had gezien. Ik denk dat het een glas in loodraam was. Ik ben ervan overtuigd dat als ik de heuvel Cumorra zelf zag, die er niet echter uit zou zien. Ik ben ervan overtuigd dat mij in een droom een beeld werd getoond van de engel Moroni die Joseph Smith de gouden platen gaf. Vele jaren na die droom en een aantal maanden voordat ze op bijna 88-jarige leeftijd stierf, kreeg Elisabeth een krachtige ingeving. Ze zegt, de gedachte kwam zo duidelijk alsof iemand het tegen me zei. Begraaf je getuigenis niet in de grond. Generaties later put het nageslacht van Elisabeth nog steeds kracht uit haar getuigenis. Net zoals Elisabeth leven wij in een wereld met veel twijfelaars en critici die de waarheden die ons dierbaar zijn bespotten en tegenspreken. We horen misschien verwarrende verhalen en tegenstrijdige boodschappen. Evenals Elisabeth zullen we ons best moeten doen om aan het licht en de waarheid vast te houden die we nu hebben, vooral in moeilijke omstandigheden. De antwoorden op onze gebeden zijn misschien niet sensationeel, maar we moeten rustige momenten vinden om naar meer licht en waarheid te zoeken. En als we die ontvangen, is het onze taak om ernaar te leven, erover te vertellen en die te verdedigen. Ik geef u mijn getuigenis dat wij, als we ons hart en ons huis met het licht en, de waarheid van het Heiland vullen, de innerlijke kracht zullen hebben om in iedere situatie weerstand te bieden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Is anything more beautiful and profound than the simple and pure truth?
Is er iets mooier of diepzinniger dan de zuivere evangeliewaarden die in waarheden die in een jeugdwerkliedje worden onderwezen? En de meisjes van het jeugdwerk die hier vanavond zijn, kennen het liedje waarover ik ga spreken allemaal. Je hebt het in het jeugdwerkprogramma van vorig jaar geleerd. In het liedje God geeft ons een gezin dat eerder in deze bijeenkomst is gezongen, worden we aan zuivere leer herinnerd. Niet alleen leren we dat het gezin door God is gegeven, maar ook dat we allemaal deel uitmaken van het gezin van God. In de eerste regel van het lied staat: de Vader heeft een groot gezin. Met mij, met jou, met ieder mens. Wij zijn zijn kinderen. In de proclamatie over het gezin lezen we: in het voorsterfelijk leven kenden en aanbaden de geest zonen en dochters God als hun eeuwige Vader. Wij ontdekten in die sfeer onze eeuwige vrouwelijke identiteit. We wisten dat ieder van ons een geliefde geestdochter van hemelse ouders was. Onze komst naar de aarde veranderde niets aan die waarheden. Allemaal behoren we tot en zijn we nodig in het gezin van God. Aardse gezinnen zien er allemaal anders uit. En hoewel we ons best doen om sterke traditionele gezinnen te vormen, is het lidmaatschap van het gezin van God niet afhankelijk van welke status dan ook. De echtelijke status, ouderlijke status, financiële status, sociale status of zelfs de status die we op de sociale media posten. We horen erbij. We zijn dochters van onze hemelse Vader die van ons houdt en wij houden van hem. De tweede zin van het liedje gaat verder in op de eerste. Hij zond ons allen naar de aarde en ook hier leven we in gezinnen. In het voorsterfelijk leven hoorden we dat we enige tijd in de sterfelijkheid zouden moeten doorbrengen. We aanvaarden zijn plan waardoor zijn kinderen een stoffelijk lichaam konden krijgen en aardse ervaringen konden opdoen om vooruitgang te maken op weg naar volmaking en om uiteindelijk hun goddelijke bestemming als erfgenaam van het eeuwige leven te verwezenlijken. Ouderling Richard G. Scott legde uit dat we in de voorsterfelijke wereld leerden dat ons doel hier is om beproefd te worden en te groeien. Dat groeien gebeurt op net zoveel manieren als er mensen zijn die groei doormaken. Ik heb geen echtscheiding meegemaakt, nog de pijn en onzekerheid die het gevolg zijn van verlating of de verantwoordelijkheid van een alleenstaande moeder. Ik heb geen ervaring met het overlijden van een kind, onvruchtbaarheid of aantrekking tot mensen van hetzelfde geslacht. Ik heb niet hoeven lijden onder misbruik of chronische ziekte of verslaving. Die zaken zouden mij kennelijk geen groei hebben gebracht. Dus denken sommigen van u nu, zuster Stevens, u begrijpt er niets van. En mijn antwoord is dat u misschien gelijk heeft. Ik begrijp uw problemen niet ten volle, maar door mijn persoonlijke toetsen en beproevingen, welke mij dikwijls op mijn knieën hebben gebracht, heb ik degene die het wel begrijpt leren kennen. Hij die een man van smarten, bekend met ziekte was, die alles heeft ervaren en alles begrijpt. Daarboven heb ik alle eerder genoemde sterfelijke toetsenervaring door de lens van een dochter, moeder, grootmoeder, zus, tante en vriendin. Wij zijn als verbondsdochters van God niet alleen in de gelegenheid om van onze eigen moeilijkheden te leren, maar we kunnen ons ook in empathie en medeleven verenigen wanneer we leden van het gezin van God ondersteunen in hun worsteling, zoals we beloofd hebben. Als we dat doen, gaan we ook begrijpen en erop vertrouwen dat de Heiland de moeilijkheden van het pad kent. En dat Hij ons door ieder verdriet en elke teleurstelling heen kan begeleiden. Hij is ware naastenliefde en Zijn liefde houdt eeuwig stand, deels door ons, wanneer wij Hem volgen. Als dochters van God en discipelen van Jezus Christus handelen we dan volgens de gevoelens die God in ons hart heeft geplaatst. Onze invloedssfeer is niet tot onze familieleden beperkt. Onlangs was ik in de gelegenheid om zuster Yazzie van de Ring Chinle, Arizona, in haar hut te bezoeken. Toen ze mij bij haar thuis begroette, vielen me direct de hele verschillende gezins- en zendingsfoto's aan haar muren op en op de tafels. Dus vroeg ik, hoeveel kleinkinderen hebt u, zuster Yazzie? Verbaasd over mijn vraag haalde ze haar schouders op. Verward door haar antwoord keek ik naar haar dochter, zuster Yellowhair, die zei, ze weet niet hoeveel kleinkinderen ze heeft. Alle kinderen noemen haar grootmoeder. Ze is iedereens grootmoeder. Zuster Yazzie beperkt zich in haar liefde en invloed niet tot haar biologische familie. Ze begrijpt wat het betekent om haar invloedssfeer uit te strekken, doordat ze goed doet, verzorgt en het gezin van God verdedigt. Ze begrijpt dat een vrouw die het geloof van een kind voedt, bijdraagt aan de kracht van een gezin, nu en in de toekomst. De derde zin van het liedje beschrijft het doel van onze sterfelijkheid. God geeft ons een gezin om daar te ontdekken wat wij kunnen zijn. De Heiland leerde, zijt één. En indien gij niet één zijt, zijt gij de mijne niet. In de proclamatie over het gezin staat dat wij als geliefde geestdochters van hemelse ouders een goddelijke aard en een eeuwige identiteit en bestemming hebben. God wil dat we één zijn. Verbondsdochters. Hij wil verbondsdochters vereend in de verscheidenheid van ons individuele leven, die alles willen leren wat nodig is om weer bij Hem terug te keren, als deel van Zijn eeuwige gezin aan Hem verzegeld. Heilige verordeningen en verbonden die in heilige tempels beschikbaar zijn, maken het mogelijk dat de mens in de tegenwoordigheid van God terugkeert en dat het gezin voor eeuwig verenigd wordt. De verordeningen die we ontvangen en de verbonden die we sluiten bij de doop en in heilige tempels verbinden het gezin van God aan beide kanten van de sluier. Zij verbinden ons met onze Vader door de Zoon, die bad, opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Als we onze tijd in het sterfelijk leven benutten om de leringen van de Heiland te bestuderen en toe te passen, worden we zoals Hij. We gaan begrijpen dat Hij de weg is, de enige weg om moeilijkheden te overwinnen, te genezen en terug te keren naar ons hemelse thuis. De laatste zin van het liedje eindigt met, in gezinnen leren wij om te worden zoals Hij. Het plan van de Vader voor zijn kinderen is een plan van liefde. En het is een plan om zijn kinderen, zijn gezin, met Hem te verenigen. Ouderling Russell M. Nelson heeft gezegd, onze hemelse Vader heeft slechts twee verlangens voor zijn kinderen. Onsterfelijkheid en het eeuwige leven, hetgeen betekent een leven bij Hem thuis. Die verlangens kunnen alleen verwezenlijkt worden als wij de liefde die onze hemelse Vader voor zijn gezin heeft ook voelen en anderen over zijn plan vertellen. 20 jaar geleden hebben het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen zich tot de hele wereld gewend toen ze de proclamatie over het gezin uitgaven. Sinds die tijd zijn de aanvallen op het gezin toegenomen. Als we succes in onze heilige verantwoordelijkheid als dochters van God willen hebben, moeten we begrip hebben van het eeuwige plan, belang van het plan van onze hemelse Vader voor zijn gezin en van onze individuele verantwoordelijkheid om over die waarheden te vertellen. President Howard W. Hunter legde uit, Volgens mij is het noodzakelijk om de vrouwen van de kerk op te roepen, de algemene autoriteiten te steunen, om de vloed van het kwaad dat ons omringt in te dammen en er samen voor te zorgen dat het werk van onze heiland vooruit gaat. Wij verzoeken u dringend uw machtige invloed ten goede aan te wenden voor de versterking van onze gezinnen, onze kerk en onze samenleving. Zusters, we horen erbij. We zijn geliefd. We zijn allemaal nodig. We hebben een goddelijke bestemming, taak, plek en rol in de kerk en het koninkrijk van God en in zijn eeuwige gezin. Weet u diep in uw hart dat uw hemelse Vader van u houdt en ernaar verlangt dat u en zij die u lief hebt bij hem zullen zijn? Net zoals onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus volmaakt zijn, zo is hun hoop voor ons volmaakt. Hun plan voor ons is volmaakt. En hun beloften zijn betrouwbaar. Van deze waarheden getuig ik dankbaar in het naam van Jezus Christus. Amen.
Het gezin staat centraal in de plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen. Iedereen is een geliefde geestzoon of dochter van hemelse ouders. En als zodanig heeft iedereen een goddelijke aard en bestemming.
Ik weet dat we, als we op aarde aan elkaar verzegeld worden, hier een band met elkaar hebben en die band in de hemel nog steeds hebben als we goed leven.
In dit gezin is het niet ieder voor zich en God voor ons allen. Het is allemaal samen.
Er ontstaan vaak gesprekken door een vraag over het evangelie of iets wat we niet begrijpen en dan praten we samen over. Ik ben heel dankbaar voor het evangelie en voor persoonlijke vooruitgang, omdat het me voorbereidt om op een dag moeder met een eigen gezin te worden.
Onze zoon blijft trouw naar de kerk gaan. Ze houden gezinsavond met een 5-jarige zoon die niet wil luisteren, maar toch luistert. Ze onderwijzen hen in het evangelie en ze leven naar wat ze leren. Als je kinderen zien dat je leeft naar wat je leert, dan beseffen ze dat je het niet zomaar doet, maar dat het een deel is van je leven, van wie je bent.
Ik kreeg niet de kans om bij mijn ouders op te groeien, maar mocht bij mijn oma wonen. Dankzij haar leerde ik het evangelie kennen. En dankzij haar ben ik persoonlijk, geestelijk en stoffelijk vooruit gegaan.
Mijn zussen en moeders zijn mijn voorbeelden. Want zij lezen de schriften, nemen van het avondmaal en helpen andere mensen.
Het is leuk om samen te lachen, spelen en plezier te hebben. Maar het leven is niet volmaakt en niet altijd leuk. We hebben zo onze problemen gehad. Maar door die samen met de Heer op te lossen, zijn we versterkt en hebben we troost ontvangen.
Ik had altijd gedacht dat ik voor het eerst naar de tempel zou gaan om daar te trouwen. Maar door wat ik meemaakte, ging ik uiteindelijk alleen naar de tempel. Ik heb 2 prachtige dochters. Ze zijn mijn grootste zegen. Ik wil dat ze nu goed leven en zich ten doel stellen om naar de tempel te gaan en zich niet te laten afleiden.
We zijn nu 5 jaar getrouwd. En het was ons doel om ouders te worden. 5 jaar lang proberen. Hoop. Teleurstelling. Noem maar op.
En toen op een dag zeiden we, we worden ouders. Of het nu is van een adoptiekind, of de kinderen in de buurt, of wat dan ook. Alles op de tijd van de Heer.
De bisschop riep me als raadgeefster in het jeugdwerk. Maar ik weigerde, want ik heb geen geduld met kinderen, aangezien ik zelf helemaal geen kinderen heb. En toen vroeg de raadgever van de bisschop, Stel dat de Heer je vraagt om die roeping te aanvaarden. Ik zei, oké, ik zal het proberen. Toen leerde ik nederigheid en geduld en hoe ik van kinderen kan houden. Ik heb zelf geen gezin, maar de kerk is een groot gezin voor mij.
We zijn allemaal kinderen van onze Hemelse Vader. En onze Hemelse Vader wil dat we onze familie dienen en liefhebben. Familieleden zijn soms vervelend, maar we moeten toch van hen houden.
Naast onze aardse ouders hebben we een volmaakte Hemelse Vader, die de schepper van ons allen is. Hij kan alleen volmaakte zielen scheppen. We zijn op aarde niet volmaakt, maar hebben het zaadje van volmaaktheid in ons. We zijn hier op aarde om te groeien, om bijgeschaafd te worden en het pad te wandelen dat Hij geschikt voor ons acht.
Gelukkige gezinnen zien er niet allemaal hetzelfde uit. Het gezin is de basis van een rechtschapen leven. En niets kan zijn plaats innemen of zijn essentiële functies vervullen. Als de gezinnen waar een samenleving uit bestaat een basis van echte waarden en fundamentele deugden hebben, zal hoop wanhoop overwinnen en zal geloof twijfel overwinnen.
Thank you for your teachings on the family, President Monson.
Dank u wel voor uw onderwijs, president Monson. Het koor zal nu From Homes of Saints Glad Songs Arise voor ons zingen. Daarna hebben we het genoegen van zuster Bonnie L. Oskarsen, algemeen jonge vrouwenpresidenten, te horen. Als zuster Oskarsen gesproken heeft, zingt het koor een medley van Love at Home and Let Us Oft Speak Kind Words.
Come on. What a privilege and joy.
Het is me een voorrecht en een genoegen om deel van deze geweldige bijeenkomst van meisjes en vrouwen uit te maken. Wat een zegen om vanavond in eenheid en liefde samen te zijn. Onlangs las ik het verhaal van Marie Madeleine Cardon. Samen met haar familie ontving zij de boodschap van het herstelde evangelie van Jezus Christus van de eerste zendelingen die in 1850 naar Italië gezonden werden. Ze was een jonge vrouw van 17 of 18 jaar toen ze zich liet dopen. Toen het gezin op een zondag een eredienst in hun huis hoog in de Alpen van Noord-Italië hielden, omsingelde een bende boze mannen, waaronder enkele plaatselijke predikanten, het huis, en begonnen te schreeuwen en te roepen dat de zendelingen naar buiten moesten komen. Ik denk niet dat ze de boodschap van het evangelie wilden horen. Ze wilden hen kwaad doen. De jonge Marie ging naar buiten om met de bende te praten. Ze gingen door met hun gemene geschreeuw en eisten dat de zendelingen naar buiten zouden komen. Marie hief haar Bijbel op en gebood ze weg te gaan. Ze zei dat de ouderlingen onder haar bescherming stonden en dat zij geen kreintje kwaad mochten doen. Luister naar haar woorden. Ze waren allemaal verbaasd. God was bij mij. Hij legde die woorden in mijn mond, want anders had ik ze niet kunnen uitspreken. Het was stil, onmiddellijk. Die hele groep woeste mannen stond hulpeloos voor een zwak, bevend, maar onverschrokken meisje. De predikanten vroegen de bende om weg te gaan en dat deden ze stilletjes, met schaamte, angst en spijt. De kleine kudde vervolgde haar dienst in vrede. Kun je je die dappere jonge vrouw voorstellen? Op dezelfde leeftijd als velen van jullie, er stond ze een bende en verdedigde haar nieuwe geloof met moed en overtuiging. Zusters, slechts weinigen van ons zullen met een boze menigte te maken krijgen. Maar er is in deze wereld wel een oorlog gaande, waarbij onze meest dierbare en fundamentele leerstellingen aangevallen worden. Ik doel specifiek op de leer van het gezin. De heiligheid en de essentiële doeleinden van het gezin worden over de hele linie in twijfel getrokken, bekritiseerd en aangevallen. Toen president Gordon B. Hinckley 20 jaar geleden voor het eerst het gezin een proclamatie aan de wereld voorlas, waren we dankbaar voor de helderheid, de eenvoud en de waarheid van dit geopenbaarde document en waardeerden het. Maar we beseften toen niet hoe hard we die fundamentele verklaring nu nodig zouden hebben. Zij verschaft ons de criteria waarmee we iedere nieuwe wind van wereldse dogma kunnen toetsen, die via de media, internet, wetenschappers, tv en films en zelfs wetgevers tot ons komt. De proclamatie over het gezin is onze maatstaf geworden om de filosofieën van de wereld te toetsen. En ik getuig dat de beginselen die in de verklaring worden uiteengezet nu evenzeer waar zijn als toen zij ons bijna 20 jaar geleden door een profeet van God werden gegeven. Mag ik iets noemen wat voor de hand ligt? Het leven gaat zelden volgens plan en we zijn ons er goed van bewust dat niet alle vrouwen meemaken wat er in de proclamatie staat. Toch is het van belang om het patroon van de Heer te begrijpen en erin te onderwijzen en zo goed mogelijk naar de verwezenlijking van dat patroon te streven. Ieder van ons heeft een doel in het plan en ieder van ons is even belangrijk in de ogen van de Heer. We moeten bedenken dat een liefhebbende hemelse Vader zich bewust is van onze rechtschapen verlangens. Dat Hij zijn belofte zal vervullen, dat Hij hun, die hun verbonden getrouw nakomen, niets onthouden zal. Onze hemelse Vader heeft een zending en een plan voor ieder van ons, maar heeft ook zijn eigen tijdschema. Een van onze moeilijkste dingen in dit leven is geloof te hebben in de timing van de Heer. Het is verstandig om een alternatief plan in gedachten te hebben dat ons in staat stelt om onze verbonden na te komen en liefdevolle, rechtschapen vrouwen te zijn, die het Koninkrijk van God opbouwen ongeacht hoe ons leven uitpakt. We moeten onze dochters leren om naar het ideaal toe te werken, maar rekening te houden met eventualiteit. In dit 20e jubileumjaar van de proclamatie wil ik ons, vrouwen van de kerk, allemaal een uitdaging geven. Om verdedigers van het gezin een proclamatie aan de wereld te worden. Net als Marie Madeleine Cardon, die de zendelingen en haar nieuwe geloof moedig verdedigde, zo moeten wij de geopenbaarde leer van het huwelijk, het gezin, de goddelijke rol van de man en de vrouw en het belang van ons huis als heilige plek moedig verdedigen. Zelfs als de wereld ons toeschreeuwt dat die beginselen verouderd, beperkend of niet meer relevant zijn. Iedereen, ongeacht haar huwelijkse staat of aantal kinderen, kan een verdediger zijn van het plan van de Heer, zoals dat in de proclamatie over het gezin beschreven is. Als dat het plan van de Heer is, dan zou dat ook ons plan moeten zijn. In de proclamatie worden drie beginselen besproken die volgens mij vooral standvastige verdedigers behoeven. Het eerste is het huwelijk tussen een man en een vrouw. In de schriften lezen we: evenwel is de man niet zonder de vrouw en de vrouw niet zonder de man in de Heere. Wil men de volheid van de zegeningen van het priesterschap ontvangen, dan moeten een man en een vrouw in het huis van de Heer verzegeld worden, in rechtschapenheid samenwerken en trouw aan hun verbonden blijven. Dat is het plan van de Heer voor zijn kinderen. En geen enkele openbare verhandeling of mate van kritiek kan veranderen wat de Heer heeft gesproken. We moeten het voorbeeld in het rechtschapen huwelijk blijven geven, naar die zegen streven en geloof hebben als het lang duurt. Laten we verdedigers zijn van het huwelijk zoals de Heer het heeft ingesteld en tegelijkertijd liefde en mededogen tonen voor allen die andere ideeën hebben. Het volgende beginsel dat u met verdedigende stemmen meer aanzien kunt geven is de goddelijke rol van vaders en moeders. Wij leren onze kinderen maar al te graag om hoge doelen te stellen. We willen er zeker van zijn dat onze dochters weten dat ze het vermogen hebben om veel te bereiken en te worden wat ze willen. We hopen dat ze van leren houden, zich ontwikkelen, hun talenten ontplooien en misschien zelfs de volgende Marie Curie of Eliza Arsenault worden. Leren we onze zoons en dochters ook dat er geen grotere eer, geen verhevener titel en geen belangrijke rol is dan die van moeder of vader? Ik hoop dat wij, als we onze kinderen aanmoedigen om naar het beste in het leven te streven, hun ook leren om de rol die moeders en vaders in het plan van onze hemelse vader spelen, te eren en te waarderen. Onze dochter Abby kreeg een unieke kans om zich als verdediger van de moederrol op te werpen. Op een goede dag kreeg ze bericht van de school van haar kinderen dat ze op school carrièrepresentaties hadden. Ouders werd gevraagd om zich aan te melden als ze naar school wilden komen om de kinderen over hun baan te vertellen. En Abby kreeg het idee om zich aan te melden en over het moederschap te vertellen. Ze hoorde niets meer van de school en toen de carrièredag naderbij kwam, belde ze uiteindelijk de school op, omdat ze dacht dat ze haar aanmelding misschien kwijt waren geraakt. De organisatoren informeerden hier en daar en vonden twee leerkrachten bereid om Abby aan het eind van de carrièredag in hun klas haar verhaal te laten doen. Tijdens een hele leuke presentatie leerde Abby de kinderen onderaan dat ze als een moeder zo'n beetje een expert moest zijn in medische kwesties, psychologie, godsdienst, onderwijs, muziek, literatuur, kunst, versieren, kapsels, vervoer, sport, kookkunst en nog veel meer. De kinderen waren onder de indruk. Tot slot liet ze de kinderen hun moeder eren door een briefje te schrijven waarin ze haar bedankten voor de vele liefdediensten die ze dagelijks van haar ontvingen. Abby meende dat de kinderen hun moeder in een heel nieuw licht zagen en begrepen dat moeder of vader zich op zich heel waardevol was. Ze heeft zich dit jaar opnieuw voor de carrièredag aangemeld en werd voor 6 klassen uitgenodigd. Abby zegt over haar ervaring: ik denk dat een kind in deze wereld gauw het gevoel kan krijgen dat een ouder zijn een tweedrangs baan is, of soms zelfs een noodzakelijk kwaad. Ik wil dat iedere kind het gevoel heeft dat het de hoogste prioriteit van zijn ouders heeft. En als ik vertel hoe belangrijk het is voor mij om een ouder te zijn, gaan ze daardoor misschien beseffen wat hun ouders allemaal doen voor ze doen en waarom. Onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson, is een prachtig voorbeeld in het eren van de vrouw en moederschap, vooral ten opzichte van zijn eigen moeder. Met betrekking tot onze aardse moeders heeft hij gezegd: mogen ieder van ons deze waarheid goed onthouden. Men kan niet zijn moeder vergeten en God gedenken. Men kan niet zijn moeder gedenken en God vergeten. Waarom? Omdat die twee heilige personen, God en onze aardse moeder, partners in de schepping, in liefde, in opoffering, in dienstbaarheid, als één zijn. Het laatste beginsel dat we moeten verdedigen is de heiligheid van ons thuis. We moeten iets waar vaak geringschattend over wordt gedaan, meer aanzien geven. Ik bedoel dat we van ons huis een thuis kunnen maken. Wij allen, vrouwen, mannen, jongeren, kinderen, alleen of getrouwd, kunnen ons best doen om een thuis te creëren. We moeten van ons huis een thuis maken dat orde, bescherming, heiligheid en veiligheid biedt. Ons huis moet een plek zijn waar de geest van de Heer overvloedig wordt gevuld en waar de schriften en het evangelie worden bestudeerd, onderwezen en nageleefd. Wat zou de wereld er anders uitzien als iedereen zichzelf beschouwde als een maker van een rechtschapen thuis? Laten we ons thuis verdedigen als een plek die slechts voor de tempel in heiligheid onderdoet. Zusters, ik ben dankbaar dat ik een vrouw in deze laatste dagen ben. We hebben kansen en mogelijkheden die geen enkele andere generatie vrouw in deze wereld heeft gehad. Laten we bijdragen aan het opbouwen van Gods Koninkrijk door moedig pal te staan in het huwelijk, het ouderschap en het thuis te verdedigen. Het is belangrijk voor de Heer dat we moedige, standvastige, onwrikbare strijders zijn, die zijn plan verdedigen en de komende generaties over zijn waarheden leren. Ik geef u mijn getuigenis dat onze Hemels Vader leeft en van ieder van ons houdt. Zijn Zoon, Jezus Christus, is onze Heiland en Verlosser. Daarvan getuig ik, in de naam van Jezus Christus. Amen.
There is
Sisters, we vinden het heel fijn dat u deze inspirerende avond met ons heeft doorgebracht. We danken het koor en alle anderen voor hun deelname. Ook allen die hebben meegewerkt aan de voorbereiding voor deze bijeenkomst. We zijn dankbaar voor onze slotspreker, president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium. Na de toespraak van president Eyring zingt het koor de lofzang Our Savior's Love. Daarna wordt het slotgebed uitgesproken door Serena I. Alberto, lid van het Algemeen Jeugdwerkbestuur. President Eyring, wij willen nu graag van u leren.
My beloved,
geliefde zusters, het is fijn om in uw midden te zijn. Ik moest aan mijn moeder, mijn vrouw, mijn dochters, mijn schoondochters en mijn kleindochters denken, voor wie er een aantal hier zijn. Ik heb door deze geweldige bijeenkomst meer waardering voor hen gekregen. Ik besef dat mij zo'n goede familie en zo'n voldoeninggevend gezinsleven ten deel is gevallen, omdat bij ieder van hen de Heiland het middelpunt van hun leven is. We hebben vanavond aan hem gedacht, met muziek, met gebeden en met geïnspireerde toespraken. Een van de eigenschappen van de Heiland die we het meest waarderen is zijn oneindige mededogen. U heeft vanavond gevoeld dat u kent en lief heeft. U heeft ook zijn liefde gevoeld voor hen die om u heen zitten. Zij zijn uw zusters, geestelijke dochters van onze hemelse Vader. Hij geeft om hen, zoals hij om u geeft. Hij begrijpt al hun smart. Hij wil hen helpen. Mijn boodschap aan u vanavond is dat u een belangrijk deel van zijn troost kunt en moet geven aan hen die troost nodig hebben. U kunt uw rol daarin het beste vervullen als u beter begrijpt hoe hij de gebeden om hulp verhoort. Velen bidden tot onze hemelse Vader om verlichting, om steun bij het dragen van lasten als verdriet, eenzaamheid en angst. Onze hemelse Vader hoort die gebeden en begrijpt hun noden. Hij en zijn geliefde Zoon, de herrezen Jezus Christus, hebben hun hulp toegezegd. Jezus Christus heeft ons deze fijne belofte gegeven. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De lasten die zijn trouwe dienstknechten moeten dragen, worden lichter door zijn verzoening. De last van zonde kan worden weggenomen. Maar de moeilijkheden in het sterfelijk leven van goede mensen kunnen toch nog een zware last zijn. U heeft ook zulke beproevingen gezien in het leven van goede mensen van wie u houdt. U zou ze het liefst willen helpen. Er is een reden voor hun gevoel van mededogen met hen. Door een verbond bent u lid van de kerk van Jezus Christus. Er begon zich in uw hart een grote verandering te voltrekken toen u in de kerk kwam. U sloot een verbond en ontving een belofte die uw hele wezen begon te veranderen. Alma beschreef bij de wateren van Mormon wat u bij uw doop hebt beloofd. En wat dat voor uzelf en voor iedereen om u heen betekent, in het bijzonder in uw gezin. Hij sprak tot hen die op het punt stonden om het verbond te sluiten dat u hebt gesloten. En zij ontvingen ook de belofte die de Heer aan u heeft gedaan. Zie, hier zijn de wateren van Mormon, want zo werden ze genoemd. En nu daar gij gelangend zijt tot de kudde Gods toe te treden en zijn volk te worden genoemd, en gewillig zijt elkaars lasten te dragen, opdat ze licht zullen zijn. Ja, en gewillig zij te treuren met hen die treuren. Ja, en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben. En om te allen tijden en in alle dingen en op alle plaatsen, waar gij u ook moogt bevinden, als getuigen van God op te treden, zelfs tot de dood, opdat gij door God zult worden verlost en onder de deelgenoten der eerste opstanding zult worden gerekend, zodat gij het eeuwige leven zult hebben. Daarom bent u geneigd uw hulp aan te bieden aan iemand die ondanks een smartelijke, moeilijke last voort wil gaan. U beloofde dat u de Heer zou helpen hun lasten licht te maken en ze te vertroosten. Toen u de gave van de Heilige Geest ontving, ontving u het vermogen om te helpen met het verlichten van de lasten. Vlak voordat hij het gekruisigd werd, beschreef hij hoe hij lasten helpt verlichten en kracht schenken om die te dragen. Hij wist dat zijn discipelen zouden rouwen. Hij wist dat zij hun toekomst met vrees tegemoet zagen. Hij wist dat ze onzeker waren over hun vermogen om voor te gaan. Daarom deed hij hun de belofte die hij aan ons en al zijn ware discipelen doet. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, dat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet, kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Vervolgens beloofde hij, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. In de afgelopen paar weken heb ik die belofte van het geven van de Heilige Geest in vervulling zien gaan in het leven van kinderen van God die in gebed smeekten of hun lasten verlicht mochten worden. Het wonder van lasten die lichter werden gebeurde op die manier die de Heer had beloofd. Hij en onze hemelse Vader zonden de Heilige Geest als trooster naar zijn discipelen om hen te helpen. Onlangs rouwden drie generaties in een familie om de dood van een 5-jarig jongetje. Hij overleed na een ongeluk toen hij met zijn familie op vakantie was. Ik was in de gelegenheid om te zien, zoals vaak daarvoor, hoe de Heer de getrouwen zegent met hulp en de kracht om verder te gaan. Ik zag hoe de Heer hun zware last lichter maakte. Ik was bij hen als de verbondsdienstknecht van de Heer, zoals u dat ook vaak zult zijn, om te treuren met hen die treuren en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben. Omdat ik wist dat het waar was, was ik blij en kalm toen de grootouders mij vroegen of ik voor de begrafenis een gesprek met hen en de ouders van het jongetje wilde hebben. Ik bad om te mogen weten hoe ik de Heer kon helpen om hen te troosten. We namen bij mij in de woonkamer plaats. Ik had de kamer op die koude avond met een klein haardvuur verwarmd. Ik had het gevoel dat ik hen moest vertellen dat ik van hen hield. Ik vertelde ze dat ik de liefde van de Heer voor hen voelde. Ik probeerde in een paar woorden over te brengen dat ik met hen meerouwde, maar dat alleen de Heer hun pijn en verdriet volmaakt kon begrijpen en doorvoelen. Na die paar woorden kreeg ik het gevoel dat ik in liefde naar hen moest luisteren, terwijl ze over hun gevoelens spraken. Gedurende het uur dat we bij elkaar waren, spraken zij veel meer dan ik. Ik kon aan hun stem horen en in hun ogen zien dat de Heilige Geest hen raakte. Ze vertelden wat er was gebeurd en hoe ze zich eronder voelden, als een eenvoudig getuigenis. De Heilige Geest had hen reeds de vrede geschonken die de hoop op het eeuwige leven met zich meebrengt, wanneer hun zoon, die zonder zonde was gestorven, voor eeuwig bij hen zal zijn. Toen ik ieder van hen een priesterschapszegen gaf, dankte ik voor de invloed van de Heilige Geest die aanwezig was. De trooster was gekomen en had ons allemaal troost, moed en meer kracht gegeven. Die avond zag ik duidelijk hoe de Heer met ons werkt om de lasten van zijn volk te verlichten. U herinnert zich wel hoe zijn volk in het Boek van Mormon bijna verpletterd werd door de lasten die hun vrede opzieners hun hadden opgelegd. Het volk smeekte om verlichting, zoals velen die wij liefhebben en dienen dat te doen. Hier is het verslag. Ik weet dat het waar is. En tevens zal ik de lasten verlichten die op uw schouders zijn gelegd, zodat gij ze zelfs niet op uw rug kunt voelen. Ja, zolang gij in knechtschap leeft. En dat zal ik doen, dat gij voortaan als getuige voor mij zult staan. En opdat gij zult weten dat ik, de Heere God, omzie naar mijn volk in hun ellende. En nu geschiedde het dat de lasten die Alma en zijn broeders waren opgelegd, licht werden gemaakt. Ja, de Heer versterkte hen, zodat zij hun lasten met gemak konden dragen. En zij onderwerpen zich welgemoed en met geduld aan de gehele wil des Heren. Ik heb dat wonder meermaals gezien. Wij kunnen de lasten van anderen het beste verlichten door de Heer te helpen om hen te versterken. Daarom omvatte de opdracht van de Heer om anderen te troosten, tevens het gebod om te alle tijden en in alle plaatsen zijn getuigen te zijn. De vader en moeder van het jongetje getuigen die avond in mijn woonkamer van de heiland. De Heilige Geest kwam en troostte iedereen. De ouders werden versterkt. De last van droefheid verdween niet, maar ze werden in staat gesteld om het verdriet te dragen. Hun geloof werd groter en hun kracht zal blijven toenemen als ze daarom vragen en daarnaar leven. Het getuigenis dat de Geest die avond over de verzoening gaf, versterkte ook Job, lang geleden, zodat hij zijn last kon dragen. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. Hij zal de laatste uit het stof opstaan. En als ze na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik vanuit mijn vlees God aanschouwen. Dat getuigenis van de Geest gaf hem de kracht om te volharden. Hij maakte ellende mee en een gebrek aan troost van de mensen om hen heen, maar vond uiteindelijk de vreugde die de getrouwen kunnen genieten, nadat ze hun beproevingen getrouw hebben doorstaan. Het was waar voor Job. Hij werd grotelijks gezegend. Het verhaal van Job eindigt met het wonder. En de Heere zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. Zulke mooie vrouwen als de dochters van Job waren in het hele land niet te vinden. En hun vader gaf hen een erfelijk bezit onder hun broers. Job leefde daarna nog 140 jaar. En hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen. 4 generaties. En Job stierf en oud van dagen verzadigd. Het was het getuigenis van de Geest over de komende verzoening die Job hielp om de toetsen die het leven voor ons allen moet bevatten te doorstaan. Dat maakt deel uit van het grote plan van geluk dat de Vader ons heeft gegeven. Hij gaf zijn Zoon toestemming om ons door zijn zoenoffer de hoop te bieden die ons troost, hoe moeilijk het pad terug naar ons thuis bij hem ook is. De Vader en de Zoon hebben de Heilige Geest gezonden om de discipelen van de Meester op hun reis te versterken. Ik zag dat wonder van troost toen ik bij het kerkgebouw aankwam waar de begrafenisdienst van het jongetje zou zijn. Een lieftallige jonge vrouw die ik niet kende hield mij aan. Ze zei dat ze naar de begrafenis gekomen was om te rouwen en zo mogelijk troost te schenken. Ze zei dat ze deels naar de begrafenis gekomen was om zelf vertroost te worden. Ze vertelde dat haar oudste kind onlangs was overleden. Ze hield een mooi klein meisje in haar armen. Ik boog me naar het meisje toe om haar beter te bekijken. Ze lachte me toe. Ik vroeg de moeder van het meisje, hoe heet ze? Ze heet Joy. Ze was in vreugde, zei ze vlug en vrolijk. Vreugde komt altijd na verdriet. Ze getuigde tot mij. Ik kon zien dat ze vrede en troost uit de enige ware bron had ontvangen. Alleen God kent ons hart. En daarom kan alleen Hij in waarheid zeggen, ik weet hoe je je voelt. Daarom kan ik alleen maar raden naar hoe groot haar vreugde is en haar eerdere verdriet was. Maar de Heer, die haar lief heeft, begrijpt het volkomen. Ik kan me slechts ten dele voorstellen hoeveel vreugde hij voelt als u hem, als zijn discipel, helpt een maat van vrede en vreugde aan een kind van zijn hemelse vader te brengen. Ik getuig dat de Heer ieder van ons, zijn discipelen, vraagt elkaars lasten te dragen. We hebben dat beloofd. Ik geef mijn getuigenis dat de Heer door zijn verzoening en opstanding de macht van de dood heeft overwonnen. Ik geef mijn getuigenis dat de levende Christus, de Heilige Geest, de trooster stuurt naar hen die wij vervolgens de belofte met hem helpen troosten. U bent allen, net als ik, getuigen van de inscriptie op de speld die mijn moeder 20 jaar lang als lid van het algemeen ZHV-bestuur heeft gedragen. Namelijk, de liefde vergaat nooit. Ik begrijp die woorden nog steeds niet ten volle. Maar ik heb wel enigszins een idee, omdat ik gezien heb hoe zij voor hulpbehoevenden klaarstond. In de schrift staat deze waarheid. Naast de liefde is de reine liefde van Christus. Zijn liefde vergaat nooit. En we zullen in ons hart altijd de drang voelen om te treuren met hen die treuren en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben. Nog zal de vrede die ons belooft ons verlaten, mits wij anderen voor hem dienen. Als zijn getuige dank ik u voor wat u zo goed doet om de levende Heer Jezus Christus en de Heilige Geest, de trooster, te helpen bij het sterken van knikkende knieën en het verheffen van handen in slap neerhangen. Ik ben ontzettend dankbaar voor de vrouwen in mijn leven die mij als ware discipelen van Jezus Christus hebben geholpen en mij tot zegen zijn geweest. In de naam van Jezus Christus. Amen.
our Father who art in
heaven. Onze Vader die in de hemelen is. Als dochters van uw koninkrijk komen wij voor u, ons hart vervuld van dank voor de geest en de indrukken die we ontvingen terwijl we naar de geïnspireerde boodschappen in deze algemene vrouwenbijeenkomst luisterden. We danken u, Vader, voor uw Zoon en voor zijn verlossende en in staat stellende verzoening. Wij bidden u, Vader, dat we ons in genegenheid en mededogen kunnen verenigen, zodat we troost kunnen schenken aan wie vertroosting nodig hebben. Wilt u ons helpen, Vader, dat we het gezin en het huwelijk kunnen verdedigen, zodat we van ons thuis een veilige haven kunnen maken? Wilt u ons helpen dat ons huis ten allen tijden van de geest vervuld mag zijn? En wij bidden u dat we ook de liefde van onze heiland zullen voelen, omdat we verenigd en één in u en in uw Zoon zijn. We bidden nederig voor deze zegeningen in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.